Goedemiddag, broeders en zusters. Vanmiddag is de voorganger dominee Nijdam. Achter het orgel zit Dirk Slagboom en mijn naam is Hans van den Burgt. Na welkom en mededelingen zingen we uit Psalm 27, de versen 2 en 4. Psalm 27, de versen 2 en 4. Een stilgebed, fotum en groet zingen we uit Psalm 63, de versen 2 en 3. Psalm 63, de versen 2 en 3. Na het gebed is de schriftlezing en deze is uit Openbaring 22, vers 6 tot en met 21. Openbaring 22, vers 6 tot en met 21. Na de schriftlezing is... zingen we Psalm 96, vers 7, 8 en 9, uit de oude berijming. Psalm 96, de versen 7, 8 en 9, uit de oude berijming. Daarna is de collecte en na de verkondiging zingen we lied 256 uit Weerklank, de versen 1, 2 en 3. En dat is ontwaak nu wie slaapt, zo spreekt God van zijn troon. Na de dankzegging en de voorbeden zingen we uit Psalm 98, het derde vers. Psalm 98, het derde vers. En na de geloofbelijdenis is de slotzang uit dezelfde psalm, Psalm 98, maar dan vers 4. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u hier weer in de kerkzaal bent en uiteraard ook boven. En of u met ons meeluistert, nu, thuis, later, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat ons voor dominee Nijdam uit Alblasserdam, ook u hartelijk welkom. We kijken uit wat de geest door u ons te zeggen heeft. Wie heeft er gisterochtend of vanochtend de zon gezien? Die. Ja, hoe was dat? Schitterend, ja. Dat is het enige juiste woord, geloof ik. Nou, daar gaan we ook van zingen. Psalm 27, vers 2 en 4. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Gemeente, laten we ons op de dienst voorbereiden met persoonlijk stil gebed tot God. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente samen verder zingen en wel Psalm 63, vers 2 en 3. Laten wij nu samen bidden om Gods zegen. Heren, tot u mogen wij in het gebed weer komen, ook op deze middag. Tot u, die de schepper bent van hemel en aarde. De schepper ook van de zon. De zon die zo schitterend soms kan opkomen. Waarvan we mochten genieten, ook in de afgelopen dagen, wanneer we met zonsopkomst naar buiten keken. Heren, we zeggen u dank voor het zonlicht dat we nodig hebben. Maar we hebben ook nodig, en bovenal persoonlijk ook, het zonlicht van uw genade. En we zeggen u dank, Heren, dat die zon die al voorspeld werd in het Oude Testament, de zon der gerechtigheid, dat die zou opkomen, dat die opgekomen is. De Heer Jezus Christus, toen hij geboren werd, we hebben dat mogen gedenken in de tijd die achter ons ligt. U, Heer Jezus Christus, die genoemd werd de opgang uit de hoogte. We danken u, Heren, dat u die beelden van het natuurlijke leven ook wilt gebruiken om het geestelijke leven duidelijk te maken. U, Heer Jezus Christus, die toch genoemd wordt ook de blinkende morgenster. Heren, we zeggen u dank dat u ons altijd weer vanuit uw woord wil beschijnen met het zonlicht van uw genade. Wilt u dan ook altijd weer ons leiden door uw woord en door uw Heilige Geest. Dat uw woord beslag mag leggen op onze harten, erin mag doordringen, dat het mag leiden tot geloof of om in het geloof versterkt te worden, verder geleid te worden. Heren, wilt u uw woord gebruiken zoals ieder van ons dat nodig heeft in zijn of haar leven. Een woord van vertroosting en bemoediging, maar soms ook een woord van terechtwijzing en waarschuwing. Heren, wilt u uw woord zo gebruiken zoals ieder van ons dat nodig heeft. Zoals wij hier samen zijn als gemeente, volwassenen, jongeren en kinderen. Ook allen die met ons kunnen meeluisteren nu of op een later tijdstip. We bidden u, Heren, wilt tot ons allen spreken door uw woord en door uw Heilige Geest. We bidden u ook om uw zegen over degene die kinderen vertellen op de zondagschool. Ik wil hen ook daartoe altijd weer de wijsheid geven die zij nodig hebben. U die ook gezegd hebt, laat ook de kinderen tot mij komen. Wil ons zo gedenken van oud tot jong in uw genade, in de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Als inleiding op de, eerst de schriftlezing. Ik wil een beetje te snel. De schriftlezing Openbaring 22, de versen 6 tot het einde, 6 tot 21. Het was me ontgaan dat twee weken geleden in de gemeente ook over hetzelfde gedeelte gepreekt is. Vandaag dus opnieuw Openbaring 22, de versen 6 tot 21. In dit gedeelte is soms een engel aan het woord, soms Johannes zelf en soms de Heer Jezus, dat zullen we wel merken. In vers 6, hij, dat is dan die engel die veel tot Johannes gesproken heeft. En hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gezien en gehoord had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen, en wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden, en wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover, gemeente, dan de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in vers 20, Openbaring 22, vers 20. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, ja, kom, Heere Jezus. Tot zover dan ook de tekst. Laten we, gemeente, als inleiding op de prediking zingen. Psalm 96 uit de berijming van 1773. De versen 7, 8 en 9. Een psalm die ook spreekt over de komst van de Heere. Uiteindelijk definitief vervuld bij de wederkomst van Christus. Maar het is al een heenwijzing daarheen. Psalm 96, de berijming van 1773. De versen 7, 8 en 9. gelegenheid uw gave voor God en zijn dienst te geven. Laten wij straks als antwoord op de prediking zingen uit Weerklanklied 256. Alle drie de versen. Ontwaak nu wie slaapt, zo spreekt God van zijn troon. Met de belofte en Christus zal over u lichten. Lied 256 uit de bundel Weerklank. Gemeente des Heren, ouderen, jongeren, jongens en meisjes in de kerk. Dus hetzelfde gedeelte waar u, voor zover u toen in de kerk was, 2 weken geleden van andere predikant, meneer Van de Heuvel, ook een preek over gehoord hebt. Daarom is het misschien goed, nu ik dit weet, om gewoon eens te vragen, bij uzelf eens na te gaan en bij jezelf na te gaan. 2 weken geleden een preek over de wederkomst. Heb je nu in die 2 weken... ook echt erover nagedacht, erbij stilgestaan. Zegt ja, Jezus zal wederkomen. Kan zijn dat je zegt, nou ja, goed, ik ga weer gewoon naar het werk of vakantie houden. En misschien komt het wel eens een keertje. Of heb jij ook echt erover nagedacht? Ja, stel nu dat de Heer Jezus nu eens zou wederkomen al. Ben ik er klaar voor, bereid voor? Verlang ik er misschien zelfs naar? Of ziet daar juist tegenop? Hoe zal het zijn? Enzovoort. Het is goed om bij jezelf eens na te gaan. Heb je ook echt op die preek wat acht gegeven? Of ben je toch weer het gewone leven ingegaan? Nou ja, zonder eigenlijk rekening te houden met de wederkomst. Het is goed om daar bij iedere preek natuurlijk na te gaan, maar ook in dit verband. Hoe dan ook, voor de tweede keer dus in korte tijd opnieuw over de wederkomst van Christus. Vanuit in het bijzonder dan deze tekst vers 20. Daar is de Heer Jezus zelf aan het woord in het eerste deel van vers 20. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Getuigen, de engel heeft dat gedaan in opdracht van de Here. Johannes is getuige, veel opzichten. Hier wordt Jezus zelf ook genoemd als degene die getuigt. Aan het begin van Openbaring wordt hij ook genoemd de getrouwe getuige, de betrouwbare getuige. Vanzelfsprekend, als de Heer Jezus iets zegt, is dat betrouwbaar, is dat waar, kun je daarvan op aan? Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Dat allereerst, het woord spoedig, ik kom gauw, ik kom snel. Als wij gemeente dat tegen elkaar zeggen, tegen een ander, ik kom gauw weer eens een keertje op bezoek, ik kom gauw weer eens langs, dan bedoelen wij bijvoorbeeld over een week, of misschien over een maand, of toch een tijdje langer misschien, maar toch, ik kom spoedig, ik kom gauw weer. Als de Heer Jezus nu zegt, ik kom spoedig, kan ook zijn dat kinderen misschien in het bijzonder wel denken, ja, klopt dat wel helemaal? Spoedig, het is nu al 1900 zoveel jaar geleden dat de Heer Jezus dat hier zegt, en nog langer geleden dat hij het, toen hij op aarde was, al zei. In de evangelie lezen we daar ook van, dat hij zegt dat hij zal komen en dat het onverwacht zal zijn, als een dief in de nacht, zo onverwacht. Zo lang geleden en toch spoedig. De apostel Peter schrijft in zijn tweede brief dat er ook in zijn tijd al waren, maar dat er in de loop van de jaren er meer zouden zijn die zouden zeggen, nou, die wederkomst, daar komt toch niks van terecht. De Heer Jezus had gezegd, ik kom spoedig. En er zijn nu al zoveel jaren verlopen. Toen Petrus die tweede brief schreef, dat was ongeveer 30 à 40 jaar na de hemelvaart van de Heer Jezus. Dus spoedig, als het pas over 40 jaar is, dan zeggen wij niet, dat is gauw, dat is spoedig. Petrus zegt dat er spotters zullen zijn die dus dan ook zeggen, nou ja, dat is toch allemaal niet waar. Komt niks van terecht, van die spoedige wederkomst. Maar ook als je werkelijk echt wel in de Heere gelooft, en ook wel al zijn woorden wil geloven, ook dat hij spoedig komt, kun je even goed wel eens denken, ja, hoe zit dat dan eigenlijk precies spoedig? De apostel Peter geeft in die tweede brief zelf daar ook wel duidelijk antwoord op. Daar zegt hij, waarschijnlijk wel bekende woord, bij de Heere is 1000 jaar als een dag. En een dag als 1000 jaar. Dus in Gods tijdsrekening is dat spoedig. Niet in onze tijdsrekening. Spoedig. Een dag als 1000 jaar. Dus het is nog maar 2 dagen. Om zo te zeggen. Hè, in Gods tijdsrekening. En zeker als we zouden zeggen in het licht van de eeuwigheid. En wij kunnen ons ook niet precies voorstellen wat is de eeuwigheid. Maar in het licht daarvan is uiteindelijk ook 1000 jaar, maar een korte tijd om het menselijk zo uit te drukken. Het is goed om te zien, gemeente, dat het in Gods tijdrekening dus spoedig is. En dat we het ook altijd hebben te verwachten. Niet kunnen denken, oh, het duurt nog wel zoveel jaar, want er moet eerst nog dit gebeuren of dat gebeuren. Ook 1000 jaar geleden moest de gemeente en de christen al de wederkomst verwachten. Alle eeuwen door. Zonder berekeningen te maken van nu zal het wel zover zijn of misschien juist nog niet enzovoort. Altijd bereid zijn. Ik kom onverwacht heel de geschiedenis door. Vandaag is het dus nog niet zover. Al weten wij niet wanneer. Maar de Heer Jezus zegt dus, ik kom spoedig. Hij is bezig te komen. Hij staat gereed om te komen. Ook al is dat nu dan al 1900 zoveel jaren lang. Het is een belofte die de Heer Jezus geeft. Een belofte van een tijd die heerlijk zal zijn. Einde aan de zonde. Einde aan de ellende en de narigheid en de oorlogen en al dat leed dat er in de wereld is. Al die eeuwen die achter ons liggen, er zal een einde aan komen. De Heer Jezus zal komen. Er zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen. Het zal een blijde dag zijn. De bruidegom met een hoofdletter, de hemelse bruidegom, zal zijn bruid, zijn gemeente, degene die ook echt waarachtig in hem geloofd hebben, die zal hij als bruid tot zich nemen. Een blijde dag om naar uit te zien. Vandaar ook de reactie van Johannes, amen, ja kom Heere Jezus. Hij ziet daar dan ook naar uit, een blijde dag. Aan de andere kant, gemeente, is het ook een dag die grote ernst heeft. Hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Dat ook de grote scheiding in de mensheid zal plaatsvinden tussen degenen die behouden worden en degenen die verloren gaan. Ook een ernstige dag. Ondanks alle blijdschap en uitzien daarnaar, komt het ook in dit laatste hoofdstuk van de Bijbel heel duidelijk uit. We hebben het met elkaar ook gelezen over die grote scheiding. In vers 12 zegt de Heer Jezus, zie ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn, het zij goed, het zij kwaad. In het vers daarvoor, vers 11, daar wordt ook al aangegeven dat de dingen zich toespitsen. Aan de ene kant wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Daarmee wordt uiteraard niet bedoeld dat dat goed zou zijn in Gods oog. Nou, laat hij nou maar meer onrecht doen. Nee, het is zonde, het is niet goed in Gods oog. Maar het is om aan te geven, laten de dingen zich dan maar toespitsen. Laat het maar steeds duidelijker worden. Wie aan de ene of wie aan de andere kant staat. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. In de zin van nog meer in de gerechtigheid leven. Wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Een heel duidelijke toespitsing totdat de wederkomst zelf er zal zijn. En we hebben gelezen aan de ene kant vers 14, zaligheid, zalig zijn zij die zijn geboden doen. Ze zullen door de poorten de stad, het nieuwe, het hemelse Jeruzalem mogen binnengaan, de stad. Vers 15, buiten die stad, buiten bevinden zich de honden. Dat is in die tijd in Israël een negatief, een scheldwoord. We moeten dat heel anders zien dan een hond tegenwoordig, die we vaak als een dier liefkozen, een huisdier, een schoothondje soms. Maar honden in die tijd, die zwierven op straat, een beetje verachtelijk was dat. Zo worden de zondaars samenvattend genoemd honden. En dan concreet worden bepaalde zonden benadrukt, de tovenaars, ontuchtplegers, moordenaars, afgodendienaars, ieder die de leugen lief heeft en doet, de leugen, alles wat tegen Gods woord ingaat, tegen de waarheid ingaat. Zo worden gemeenten die twee dus tegenover elkaar gesteld. Als er nu staat in vers 14, zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Dan zou zo'n uitdrukking op misverstand kunnen stuiten. Moet je dan toch door je goede werken behouden worden? Doordat jij de geboden van God doet, heb je recht op de boom des levens en mag je de poorten van de stad binnengaan. Dat is toch helemaal in strijd met wat we op veel andere plaatsen in de Bijbel lezen. Namelijk dat er juist niet door ons zich houden aan de geboden behouden worden, maar dat we juist door het verzoenend werk van Christus behouden worden, omdat hij in onze plaats de straf op onze zonden heeft ingenomen, omdat hij als enige de geboden van God volmaakt gehouden heeft en wij juist niet. Onze zaligheid ligt toch juist in hem. Het is wel vaker dat je in de Bijbel een tekst leest die, als je die geïsoleerd neemt, alsof er niks anders in de Bijbel staat, dat je dan een heel verkeerde conclusie daaruit zou trekken, die niet de bedoeling is. Inderdaad is duidelijk genoeg vanuit de Bijbel dat wij alleen door Christus verzoenend werk behouden kunnen worden. Maar het is wel zo dat wie ook echt uit die genade van Christus leeft, uit die vergeving van zonden leeft, toch tot eer van God begeert te leven naar Gods woord, naar Gods wil, naar zijn geboden. Als iemand zegt, ja, ik heb vergeving van zonde ontvangen door de Heer Jezus, en intussen ga je rustig door met in de zonde te leven, en je strijdt niet tegen de zonde, je breekt niet met de zonde, ja, dan leef je niet echt uit de vergeving en de genade. Als je werkelijk uit de genade leeft, dan heeft dat ook gevolgen in je leven. Dan wil je ook Gods geboden doen. Zij het ook dat het toch altijd is met gebreken, altijd onvolmaakt in dit leven, altijd weer vergeving nodig hebbend. Maar dan is in beginsel daar toch een verandering in je leven gekomen. Alleen zo kunnen we deze woorden goed verstaan, want het blijft alleen Jezus verzoenen het werk waardoor we behouden worden. In de tweede plaats, gemeente, is van vers 14 ook te zeggen dat er verschillende handschriften zijn. U weet dat waarschijnlijk wel, dat de Bijbel is natuurlijk veel overgeschreven voordat de boekdrukkunst er was. En er werden wel eens fouten in gemaakt, dus er zijn verschillende handschriften die elkaar niet 100% tegenspreken. Het is niet altijd een probleem, maar dat je wel zegt, de ene handschrift legt wat meer nadruk op dit en de andere op dat. En er zijn handschriften die luiden, zalig zijn zij die hun gewaden, hun klederen wassen. Dat maakt dus veel duidelijker dat we alleen door Jezus verzoenend bloed behouden worden. Je klederen die bezoedeld zijn als zondaar, moet je kleren wassen in geestelijke zin, om vergeving en genade vragen, wassen in het bloed van Christus. Dat is een uitdrukking die eerder in Openbaring ook al staat, in Openbaring 7. Die hun gewaden gewassen hebben in het bloed van het lam en die wit gemaakt hebben. Letterlijk kan dat nooit. In het rode bloed kun je je kleren niet wit wassen. Maar geestelijk juist wel. Die worden wit door de genade van God, door het verzoenend werk van Christus. Als die andere lezing dus juist is, het is soms moeilijk uit te maken wat is de oorspronkelijke, maar als dat het meest juiste, zalig zijn zij die hun klederen wassen, dan wijst het dus heel duidelijk erop dat de gelovigen altijd uit genade leven. Niet alleen die eens hun kleren gewassen hebben toen je tot geloof kwam en behouden werd, maar ook heel duidelijk dat je altijd weer genade en vergeving nodig hebt. Het staat ook in het Grieks in de werkwoordvorm die aanduidt het voortdurende. Zalig zij die altijd weer, steeds weer, hun gewaden wassen. We hebben altijd weer vergeving, genade nodig. Wat uitvoerig, gemeente, ingegaan op deze tekst. Maar in ieder geval is dus heel duidelijk dat daar dus een scheiding in de mensheid zal komen. Ook dan, als Jezus al wederkomen, een scheiding die er in beginsel al is, maar die dan ook openbaar zal komen. En die twee groepen duidelijk zullen worden. Laat het, gemeente, dan ook wel heel duidelijk zijn dat als vers 15 spreekt over de zonden, en er worden hier dus de grove zonden genoemd, maar vanzelfsprekend, zoals Jezus in de bergrede heeft duidelijk gemaakt, gaat het niet alleen om mensen die in grove zonden leven. Als het gaat om moordenaars, de Heer Jezus zegt in de bergrede, zelfs als je broeder haat, als je een wrok koestert tegen hem, ben je in je hart al een moordenaar. Nou, dan is niemand van ons die daar buiten valt. Dan moet je het ook leren zien in je leven, ja. Ook geneigd tot het kwade. Al heb ik gelukkig dan nooit echt een moord gepleegd, gelukkig niet. Maar ja, uiteindelijk, wie komt dan die stad binnen? Ik ook niet. Dan weer opnieuw terug naar dat gewaden wassen in bloed van Christus. Ook altijd weer wat niet goed is. Aan de Heere belijden, om vergeving vragen. En zo, als het ware, de bezoedelde klederen weer wassen in het bloed van Christus. Maar het zal dan toch duidelijk worden, die scheiding in de mensheid. En gemeente, dat is een van de dingen die ons wel eens kan belemmeren om te verlangen naar de wederkomst. Om met Johannes te zeggen, ja Heer Jezus, kom. Want dat is uiteindelijk de reactie van Johannes. Ja, ik kom spoedig, zegt Jezus. Antwoord van Johannes, en niet alleen hij, maar ook allen die in de loop van de eeuwen dit woord horen en de Heer Jezus als de Heiland kennen. Ja, kom Heere Jezus. Johannes verlangt er dus ook naar. En als we dan gemeente ieder voor zich persoonlijk ook ons afvragen, ja, wat is dan mijn reactie op die verkondiging? Ik kom spoedig. Is net als bij Johannes dat je daarna verlangt. Kan heel goed zijn dat er onder ons zijn die daar toch ook wel veel naar verlangen. Maar toch heel vaak is het in de praktijk zo dat je daar toch niet altijd mee bezig bent. Daar misschien niet altijd naar verlangt. Misschien zelfs helemaal niet. Het kan zo verschillend zijn. En is het goed om na te gaan, ja, hoe komt dat eigenlijk? Dat wij veel minder dan we in het Nieuwe Testament lezen, verlangen naar Jezus' wederkomst. En hoe kan dat veranderen in ons leven? Dan noem ik gemeente zo een aantal mogelijkheden waardoor dat uitzien naar Jezus' wederkomst in ons leven belemmerd kan worden. In de eerste plaats, en dat is natuurlijk het meest negatieve, als we ja eigenlijk nog helemaal niet een band met de Heere hebben, nog helemaal niet hem zoeken. Je misschien ja, uit gewoonte naar de kerk gaat of om welke reden ook, maar dat je nog niet werkelijk God zoekt in je leven, niet de vrede met God zoekt, de genade, de vergeving bij het verzoenend werk van Christus. Dus dat de eerste komst van Jezus naar de aarde met Advent en Kerst, dat ja, die je eigenlijk nog niet veel zegt, ja je weet het, maar dat er niet echt leeft, dat je Jezus nodig hebt die op aarde kwam om in mijn plaats de straf op de zonde te dragen en mij zo weer met God te verzoenen, het eeuwig leven mag beërven door zijn volbrachte werk. Als die dat uitzien naar Christus in dat opzicht er niet is, dan, ja, dan verlang je er ook niet naar dat hij zal terugkomen. Als wij zeggen tegen iemand, ja, het zou fijn zijn als je gauw weer eens op bezoek komt, dat zeg je tegen iemand, ja, van wie je houdt of met wie je op goede voet staat. Er is een relatie, een band met de persoon. Ja, als die band er dus helemaal niet is, dan zie je daar ook niet naar uit. En gemeente, als iemand van ons zou moeten zeggen, ja, eigenlijk is dat zo bij mij. Wel, dan mogen we weten, gelukkig, dat is de evangelie, de blijde boodschap, dat we dan alsnog die genade bij God mogen zoeken. Het is nog genadetijd, zolang Jezus niet is wedergekomen. Ook in dit gedeelte komt dat zo heel duidelijk uit als we daarbij betrekken vers 17, de tweede helft. Daar staat, laat hij die dorst heeft komen. Laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dus als die dorst er is, ik wil toch God zoeken. Ik moet toch met God verzoend worden. Ik moet toch God leren kennen in mijn leven. Als die geestelijke dorst er komt, laat dan niet je tegenhouden. Die denken, ja, ik heb al zo lang zonder God geleefd, nu zal het wel niet meer mogen. Nee, nog steeds klinkt die boodschap dat het niet te vergeefs is tot hem te komen. Laat hij die dorst heeft komen. Laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Het water des levens, die de levensdorst vervult. Misschien met een heleboel andere dingen in het leven bezig bent, waarin je levensbevrediging zoekt en je levensdorst lest. En het stelt allemaal teleur. Maar het echte, ware leven is bij Christus te vinden. En dan ben je ook welkom bij hem. Als je bidt om de genade van God, de vrede van God zoekt, de vergeving van zonden, de verzoening met God op grond van Jezus' werk, ja, dan ben je alsnog welkom. Een andere reden, gemeente, kan zijn dat je ja toch eigenlijk bang bent dat als Jezus nu zou wederkomen, ja, kan ik er wel zo zeker van zijn dat ik echt aan de goede kant sta, niet aan de verkeerde kant sta. Slaat er tenslotte toch ook, hè, die mensen met al die zonden in vers 15, ja. Misschien dat je zelfs moet zeggen, ja, enkele van die dingen zijn ook in die grove vorm wel waar in mijn leven. Maar misschien dat dan niet, maar toch, ja, diep in mijn hart leven toch ook die zonden. Wel, zoals gezegd, ook een kind van God die met de Heere leeft. zal altijd weer hebben te beleiden de zonde die in ons hart wat de oude mens betreft dan toch altijd weer op kunnen spelen. Zonden in woorden, daden, dingen die je had moeten doen en niet gedaan hebt zoals God het vroeg, altijd weer. Maar dan mag je ook weten, als Jezus wederkomt, sta ik daar niet als iemand die er in mezelf recht op heb. Maar vanuit de genade, vanuit de vergeving van de zonden, steeds weer de gewaden wassen in Christus bloed. Met andere woorden, de zonden dan ook oprecht aan hem belijden, er tegen strijden. Word je daarin dan niet volmaakt in dit leven, maar toch dat het je doel en streven is? Of dat je zegt, ja, mijn geloof is zo zwak dat je soms zoveel twijfelt en dat de Satan ook wel probeert om je aan te vechten en van die zekerheid af te brengen. Dan lezen we toch ook van kinderen Gods in de Bijbel die dat toch ook in hun leven kenden. Als we de psalmen lezen, David bijvoorbeeld, die toch dicht bij de Heere leefde, vaak tenminste, helaas ook niet altijd, maar die toch een leven kende dicht bij de Heere, de man naar Gods hart wordt hij genoemd. Maar in sommige psalmen spreekt hij erover dat hij zich van God verlaten voelt. Het boek Job, hoe zwaar heeft hij niet te lijden? Hij denkt dat God tegen hem is en het is een zware beproeving. Maar God had hem niet echt verlaten, maar hij voelde dat wel zo. We lezen het evangelie van de man die zegt, Heere, ik geloof, en meteen uitroept, kom mijn ongeloof te hulp. Hij voelt dat hij het zelf niet in stand kan houden. Ja, als Jezus wederkomt, is het dan goed? Dan mag je ook bidden, Heere, wilt u mijn zwakke geloof toch versterken? En we lezen toch ook van de Heere Jezus in de evangeliën dat van hem gezegd wordt, wat Jesaja geprofeteerd had over hem, dat hij het geknakte riet niet zal verbreken en de walmende vlaspit niet zal uitdoven. Als het geloof zo zwak is dat je zegt, ja, is het er eigenlijk wel zo zwak soms? Hij zal het niet uitdoven, maar weer doen opleven, dat kleine vlammetje dat soms nauwelijks te zien is. Zo mag je dat ook vragen, ook in verband met de wederkomst. Heren, ja, ik ben er zo bang voor dat het niet goed is. Wil mij dan ook verder leiden en versterken. Dat doet de Heere door de Heilige Geest, maar dan door middel van zijn woord. Als je ze midden in de week helemaal niet in de Bijbel leest, of naar de kerk gaat en nauwelijks luistert, ja, dan mis je toch ook de middelen waardoor God beloofd heeft tot meer zekerheid te willen brengen. Dan moet je ook geestelijk gezien niet lui zijn, maar er inderdaad voor inspannen, de tijd nemen om de Bijbel te lezen, om te bidden, naar de kerk te gaan, zoals nu dan ook, te bidden, Heere, wil toch tot mij spreken door uw woord. Het geloof versterkt mag worden, als je dan denkt aan Jezus wederkomst, dat je daar ook met blijdschap naar kunt uitzien. Gemeente, nog een andere reden kan zijn dat je misschien ja, zelf er wel voor voorbereid bent. Dat je in het begin zo best wel met de Heere leeft. Maar ja, dat je weet, kinderen of kleinkinderen die ja, gewoon nog onbekeerd verder leven, allang God de rug hebben toegekeerd, of misschien andere familieleden of vrienden of bekenden, dat je toch ook graag wilt, ja, als Jezus wederkomt, dat het dan voor hen niet te laat zal zijn. Dus dat zij toch ook tot geloof, tot bekering komen. Ja, dat is inderdaad een spanningsveld, kun je zeggen, die twee dingen. Bidden, Heer Jezus, kom spoedig. Maar ja, je wilt toch graag dat degenen die je lief zijn ook behouden worden als hij wederkomt aan de goede kant staan. Ja, dat is natuurlijk een spanningsveld, maar waarvan je wel mag zeggen, en toch mag dat één gebed zijn. Heer Jezus, kom spoedig. Kom spoedig, maar laat toch ook degenen die mij lief zijn voor die tijd, u mogen vinden als de heiland en verzoening met God mogen vinden. Dus die twee aspecten, beide mag dan een onderdeel van ons gebed zijn, inderdaad. Maar zulke dingen geven ook wel eens moeite daarnaar uitzien. En ja, als de Heer Jezus nou spoedig komt, morgen en bijvoorbeeld kinderen, kleinkinderen of wie ook maar ons lief zijn, zou er niet bij zijn, zou vreselijk zijn. Des te meer ons dringen tot het gebed, Heere, wil door uw geest ook krachtig werken. Niet alleen in de harten van degenen die mij lief zijn, maar dat er ook verder toch een opwekking nog zal mogen komen in Nederland, in Europa, maar over heel deze wereld. Andere landen waar soms ook al duidelijk velen tot geloof komen, hier is het meer geweest en steeds minder geworden. Maar Heere, laat het toch ook in Europa en in Nederland zo mogen doorgaan. Twee aspecten van het gebed. Kom Heer Jezus, maar laat toch ook nog velen voor die tijd u kennen, voordat de grote schare waar Openbaring ook over spreekt, de grote schare, de grote menigte vol zal zijn die niemand kan tellen. Zovelen zullen het er gelukkig toch nog zijn. Een vierde punt, gemeente, kan zijn dat je zegt, ja, de wederkomst van de Heer Jezus, toen ik pas tot geloof kwam, ja, toen leefde ik daar dichtbij. Ik nam ook veel tijd om te bidden, Bijbel te lezen. Ja, als ik dacht aan de wederkomst, vond ik dat toch wel iets heerlijks. Maar ja, dat is jaren geleden en nu intussen, heel het leven neemt me weer in beslag. Zoveel tijd besteden aan mijn werk of aan mijn schoolwerk, aan mijn opleiding en studie of andere dingen in het leven die zoveel tijd kosten. Ja, eigenlijk de laatste jaren heb ik nauwelijks de tijd genomen om echt persoonlijk ook nog te bidden. Het ging allemaal maar achter elkaar door. Of op een andere manier, dat je zo opgaat in alle fijne dingen van het leven, dat je leven eigenlijk één grote zucht is om van alles te genieten en alles toch te moeten meemaken, zoals de wereld zonder God dat altijd zegt. Je leeft maar één keer, dus je moet alles meemaken. Je moet overal geweest zijn en je moet niets missen, want het leven is maar zo kort. Ja, daar kun je ook als christen helaas door meegesleept worden. In plaats van te zeggen, het leven heeft God mij gegeven en ik mag gelukkig genieten van goede dingen die God geeft. Maar dat mag niet een afgod worden in mijn leven. Alsof dat het doel van het leven zou zijn, dat ik maar zoveel mogelijk geniet en met God eigenlijk nauwelijks rekening houdt en de Heere niet zoekt. Je moet zeggen, ja, dus als ik aan de wederkomst denk, nou laat het maar uitblijven, want ik wil voorlopig nog van het leven genieten. Zo kan het ook nog eens zijn. Wel, dan moeten we toch zeggen, dan moet daar toch bekering komen. We lezen in Openbaring 2 en 3, de brieven aan de zeven gemeenten. Daar lezen we in hoofdstuk 2, de brief aan de gemeente van Efeze. Er waren veel goede dingen, maar de Heer Jezus zei ook, dit heb ik tegen u, dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Het hoeft nog niet te zijn dat alle gemeenteleden zo waren, maar in doorsnee was dat typerend voor Efeze. De eerste liefde verlaten, dat ze jaren geleden ook van harte de Heere volgden en dienden, maar nu intussen was dat op de achtergrond. Eerst zagen ze uit als de bruid naar de hemelse bruidegom. Heer Jezus, kom spoedig. Maar het was allemaal verflauwd en verslapt enzovoort. En dan roept de Heer Jezus ook op. Dat staat er ook. Bekeer u dan. Keer terug naar het begin. Zoek de Heere weer. En dan mogen we ook bidden, Heere. Ja, in eigen kracht kan ik zo moeilijk terugkomen. Wilt u alstublieft door uw Heilige Geest ook zo in mijn hart wonen en werken dat het weer opnieuw gaat leven? In dat opzicht, gemeente, wil ik graag wijzen op nog iets wat in dit stukje staat. Vers 17, het begin, daar staat de geest en de bruid zeggen, kom, de geest en de bruid. En in de praktijk is het vaak ook zo dat je zegt, ja, de bruid, die ziet niet zo hard uit naar de hemelse bruidegom. Op grond van al die dingen die zojuist genoemd zijn. Maar de Heilige Geest, die is voortdurend bezig, ook om de bruid weer op te wekken. Ja, keer terug. Dit is het voornaamste in het leven, de bruidegom te mogen hebben. Niet alleen later bij de wederkomst, maar ook nu dicht bij de Heere ook te mogen leven. De liefde van de bruidegom blijft hetzelfde. De bruidegom ziet uit na die dag van de wederkomst, heeft zijn bruid lief. Maar bij de bruid is het vaak zo klein en zo zwak. Maar dan de Heilige Geest kan en wil dat weer verlevendigen. Heren, uit mezelf is het zo moeilijk. Neig mijn hart en voeg het samen, zegt Psalm 86. Verenig mijn hart, dat het weer meer en meer geheel en al op u gericht wordt. En dan ook op uw wederkomst. Gemeente, de Heer Jezus heeft ook gezegd dat hij onverwacht zal komen. In de brieven van de apostelen wordt er ook op gewezen, in het boek Openbaring ook. De vraag voor ons persoonlijk dus, hoe staan we daar tegenover? Wat is onze reactie op deze verkondiging? Vooral ook, zijn we bereid als hij komt? Maar ook, laten we mogen toenemen in uitzien daarnaar. En dat is ook meer, als je ook in dit leven al dicht bij de Heere leeft, dan zie je er ook al meer naar uit. Het zal onverwacht zijn. En gemeente, als we dan helemaal nog niet bereid zijn, dat geldt voor ons, word dan wakker. Zoek de Heere dan nu het nog kan. Nu het nog genadetijd is. Je leeft nog. Na dit leven is geen bekering meer mogelijk. Je leeft nog. Jezus is nog niet wedergekomen. Daarom is het nog genadetijd. Hij zal onverwachts wederkomen. Maar als we dan niet bereid zijn, nu geldt nog het woord wat de apostel Paulus spreekt in de brief aan de Efeziërs. Ontwaak die slaapt. Sta op uit de doden, zegt Paulus in Efeze 5. Met de belofte, en Christus zal over u lichten. Hoe het ook met ons is, of je zegt, ja, ik ben daar toch al erg in verslapt. Of je zegt, ja, ik zoek de Heere nog helemaal niet. In beide gevallen geldt toch, word wakker, ontwaak. En het is niet te vergeefs om God weer of voor het eerst te zoeken. Want de belofte mag Paulus erbij geven, wat we ook zullen zingen. En Christus zal over u lichten, zoals de zon opgaat. Zo zal Christus dan ook opgaan over uw leven, als de blinkende morgenster uit vers 16. Ontwaak die slaapt, sta op uit de dood, en Christus zal over u lichten. Amen. tijd laten wij de heren danken en ook voorbeden doen. In het bijzonder voorbeden voor de familie De Ruiter. De moeder van Cynthia is vorige week zondag overleden en gisteren ook begraven. We willen hen in het bijzonder aan de heren opdragen. Laten we danken en bidden. Heren, tot u komen wij, drie enige God. U, o Vader, die uw Zoon in de wereld hebt gezonden, wat we mochten gedenken in de Advents- en Kerstweken. U, Heer Jezus Christus, die wilde komen, u vrijwillig hebt gegeven, die ook zult wederkomen en die in al die tussentijd vanuit uw woord ons roept en nodigt om het water des levens bij u te zoeken. U, o Heilige Geest, mogen wij aanbidden. Wilt u altijd weer het uit Christus nemen en het ons toedelen, het woord in ons hart doen doordringen, ons bereid maken. En als we van u en uw woord zijn afgedwaald, wil dan opnieuw het vuur doen ontsteken in onze harten, om vanuit de lauwheid die er soms gekomen kan zijn, afdwalen, of wat er ook maar in ons leven kan zijn, toch weer opnieuw terug te keren en van harte u te volgen in het leven en ook uit te zien naar de wederkomst. We danken u, Heren, dat dat beloofd is, dat die wereld die zoveel eeuwen al vol ellende en narigheid is en vol van zonde tegen u, dat dat toch een keer zal ophouden als u zult wederkomen. En Heren, leer ons daar dan ook naar uit te zien en te verlangen. We bidden u, Heren, of u ook te midden van al die ellende ook nu al toch wil geven, verzachting van lijden. Zegt u alles wat gedaan wordt om ook nood in de wereld te verlichten en te verzachten. Wil de volken gedenken met alle spanningen die er in de wereld zijn, zoals nu ook rondom Iran. In het bijzonder dragen we ook het land Israël aan u op, dat toch zoveel vijanden heeft. We bidden u, wilt het land en volk ook beschermen in uw genade. Maar wilt u toch ook geven dat velen van Israël u, Heer Jezus, als de Messias, de Christus, de Zoon van God, leren erkennen en aanvaarden. En ook velen uit andere volken wil daartoe zending, evangelisatie zegenen, alle persoonlijke gesprekken en contacten die we zo in het leven kunnen hebben en alle middelen die u maar ter beschikking staan, dat toch nog velen ook komen tot u, Heer Jezus Christus, als de Heiland, de Zaligmaker die ze nodig hebben. Heren, dan weet u ook wat in de weg kan staan soms bij ons, bij het gebed om de wederkomst. Als inderdaad kinderen of kleinkinderen of anderen die ons lief zijn nog zonder u door het leven gaan. Heren, we bidden u, geef dat ze alsnog ook mogen ontwaken, dat ze alsnog overtuigd worden door uw woord, door uw Heilige Geest, dat ze ook Christus als hun Heiland gaan zoeken en vinden, dat ze tot u leren komen, Heren, en er ook bij zullen zijn op die dag. Geef dat dat bij velen toch ook zo nog mag worden. Heren, wilt u in dat opzicht ook zegenen alle werk in uw kerk en koninkrijk, niet alleen in zending en evangelisatie, maar ook binnen de kerkmuren. Bid u ook voor de plaatselijke gemeente, Heren, wilt u ieder ook in deze gemeente Dordrecht-Zuid zegenen in de plaats die u hem of haar gegeven hebt. Heel in het bijzonder dragen wij de ambtsdragers aan u op, wil de ouderlingen en diakenen wijsheid geven om de gemeente ambtelijk te leiden. Wilt u dominee Vogel ook verder tot zegen stellen voor het werk dat hij hier in de gemeente mag doen? Gedenkt u hem en allen die hem lief zijn. Wees met broeder Gert van der Linden, wil ook hem zegenen in wat hij hier in de gemeente ook mag doen en in de voortgang in zijn studie verder. Bid u voor hen die het werk van de kosters doen en de organisten, maar ook vele anderen, Heren, op de plaatsen die u ons gegeven hebt. Bid u het bijzonder, Heren, voor hen die rouw te verwerken hebben, sinds korter of langere tijd. Weduwen, weduwnaars, of mensen die door andere oorzaken alleen zijn komen te staan of altijd alleen gebleven zijn en het graag anders gewild hadden. En zoveel ander leed en verdriet dat er in het leven kan zijn, Heere, wilt u het verzachten en verlichten met uw genade. Heere, wij dragen ook heel in het bijzonder de familie de Ruiter aan u op. U, de moeder van onze zuster Cynthia de Ruiter, is heengegaan, gisteren begraven is. Heer, het is een lege plaats die ook bij hen in het gezin en de familie gekomen is. Wilt u daarin ook uw troost aan hen geven? Uw genade, zal zij als familie dat ook in hun omstandigheden nodig hebben. En we zeggen u dank, Heere, dat een begrafenis en een rouwdienst wel een droeve zaak is, maar ook heerlijk mag zijn als het uitzicht is op de eeuwige heerlijkheid. Heere, wij bidden u zo voor allen die ook rouw te verwerken hebben, ook in het bijzonder als we weten mogen dat degene die heen ging ook inderdaad bij u is. Heere, geef hem dat de blijdschap daar ook mag zijn. Wees met allen, Heere, die hoe dan ook het moeilijk hebben. Wilt u troost, kracht en genade geven. Heere, wij bidden u ook, zolang u niet zult wederkomen en we weer het gewone leven in mogen gaan na de zondag, wil dan met ieder van ons zijn. Met de jongens en meisjes als ze weer naar school gaan, de jongeren bij hun opleiding of als ze al werken, de volwassenen midden in het leven met alle drukte die er soms kan zijn. Maar ook als we oud geworden zijn, soms nog veel aan ons hoofd hebben, wilt u met een ieder van ons zijn, Heere, en toch ook geven. Altijd weer dicht bij u te leven, ook te midden van alle drukte, toch ook van harte u te zoeken. Wilt u zo met ons meegaan ook de nieuwe week in? Gedenk ook, Heere, het bredere kerkverband waar we deel van mogen uitmaken. Gedenk allen die verbonden zijn aan de Theologische Universiteit, de redactie van de Wekker, deputaatschappen, commissies op velerlei terrein. In het bijzonder ook de generale synode, wilt u uw zegen ook geven over de verdere vergaderingen in de loop van dit jaar. Wilt u wijsheid geven aan de afgevaardigden in alle opzichten en de synode ook gebruiken als middel in uw hand om de kerken op te bouwen en tot zegen te mogen zijn. Heren, mogen dat ook in het bijzonder voor de komende tijd ook van u vragen, Heren. We bidden u alle bijzondere werk, bijzondere doelgroepen, legerpredikanten, ziekenhuispredikanten, dominee Visser als predikant voor de doven, dominee Van der Ham als predikant voor de varenden. Bid u, Heere, gedenk hen ook om tot zegen te mogen zijn voor de bijzondere doelgroepen die zij onder hun hoede hebben. Gedenk de schippers ook in hun soms moeilijke omstandigheden. De zeevarenden wil hen ook bewaren in alle opzichten. We bidden u, Heere, ook voor hen die niet zoals wij zomaar in vrijheid kerk kunnen zijn. Gedenk de vervolgde christenen. We bidden u, Heere, wil hen ook sterken in hun moeilijke omstandigheden. We danken u dat ook voor hen uw genade genoeg is, als u met uw almacht hen ondersteunt. Maar we weten, het is soms menselijk gesproken zo ontzaglijk moeilijk. Gedenk hen, Heere, wil hen staande houden. Dat deel van uw gemeente dat vaak juist wel uitziet naar uw wederkomst. Heere, gedenk hen in uw genade. Wil zo heel uw werk in deze wereld gedenken en zegenen. Als we van u vragen, Heere, dan pleiten wij op uw genade in de Heere Jezus Christus. Wil ons horen alleen op grond van zijn verzoenend werk. Maar wil ons ook heiligen en vernieuwen door uw Heilige Geest. Zoals we dat lazen in uw woord, dat we toch ook steeds meer geheiligd mogen worden. Ook al bereiken we de volmaaktheid in dit leven niet, dat er toch voortgang mag zijn. Toch hoe langer hoe meer mogen leven tot uw eer, hoe langer hoe meer tot zegen ook van anderen. En zo ook uiteindelijk tot heil van onszelf in ons geestelijk leven. Wilt u zo met ons gaan, Heere, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Laat mijn gemeente nu samen zingen, tweemaal uit Psalm 98. Het vierde vers spreekt ook weer over het komen van de Heere, uiteindelijk dan ook weer vervuld in de wederkomst van Christus. Maar eerst zingen wij het derde vers, dus Psalm 98 vers 3 voor de geloofsbelijdenis en daarna het vierde vers, Psalm 98. Laat iedereen zijn hart dan ook als volgt meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Verheft dan uw harten tot de Heere, ontvangt zijn zegen, gaat dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.